Dit Bijbelboek heeft voor mij een bijzondere betekenis. Het is het eerste boek geweest waar ik zelf doorheen ben gegaan om dat in onze gemeente te bepreken. En ik heb daar voor mezelf heel veel belangrijke geestelijke, maar ook heel veel praktische lessen uitgeleerd om met de Heer te leven en met alles wat op je afkomt, aan strijd, aan moeite, aan overwinning, om als een Nehemia te zijn. En wat ik vanmorgen met jullie wil delen, dat zijn twee hoofdstukken, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 13. We beginnen met hoofdstuk 1 uiteraard, en daar leren we Nehemia kennen als een man van gebed. En het belangrijke van het boek Nehemia is dat je eigenlijk als rode draad door heel dat boek heen ziet dat Nehemia leefde door gebed. En dat was uiteindelijk, naar mijn overtuiging, waardoor hij de overwinning heeft behaald. Hij deed niets onafhankelijk van de Heere God. En dat is voor ons denk ik heel belangrijk, ook in de tijd waarin wij leven. Nehemia, hij is een type van de Heere Jezus. En hij is ook een type van de Nieuwtestamentische gelovigen. Dat is het eerste beeld wat we hier vinden in dit Bijbelboek. En het tweede, er wordt gesproken, daar kom ik straks nog wel even op terug, over een stad, Jeruzalem, en over de tempel. En ik geloof dat de stad en de tempel ook een beeld is, beelden zijn van de gelovigen individueel en van de gemeente collectief. Dus we hebben in dit Bijbelboek te maken met Nehemia, die een type is van de Heer Jezus en van de Nieuwtestamentische gelovigen. En we hebben in dit Bijbelboek te maken met een stad, de tempel, wat een beeld is van de gelovigen individueel en de gemeente collectief. En je ziet in dit Bijbelboek hoe de gelovigen zich geestelijk ontwikkelt, hoe de gemeente zich geestelijk mag ontwikkelen met alles wat daar ook op afkomt aan strijd, aan moeite, aan zorg. En daarom bevat dit boek zulke belangrijke principes, lessen voor ons vandaag. Dus vanmorgen eerst Nehemia 1 en dan denken we na over Nehemia, een man van gebed. Laten we die verzen lezen, vers 1 tot en met vers 11. We lezen in vers 1 de volgende woorden. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. En het gebeurde in de maand Kisleu in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani of Ganani kwam, een van mijn broers, hij en de mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hem bijeenbrengen en hem brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen. En geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover Nehemia hoofdstuk 1. Een geweldig indrukwekkend hoofdstuk. Elke keer als ik dat weer lees, dan raakt het mij hoe Nehemia bewogen is met de situatie van zijn volksgenoten en van Jeruzalem, de stad van de grote koning. Nou, eerst even een stukje context, achtergrond. Wat is nu de situatie die we hier tegenkomen? We leren Nehemia kennen als een man van gebed. Maar wat ging daaraan vooraf? Nou, zoals je weet, Israël was weggevoerd in ballingschap. En dat vanwege hun ongehoorzaamheid. Dat is belangrijk om te onderstrepen. Ze waren in ballingschap vanwege ongehoorzaamheid. Wat betekent dat woord ballingschap eigenlijk? Nou, heel eenvoudig. Het wil zeggen dat je woont, dat je gedwongen woont in een ander land. Je bent dus in de vreemde, je bent ver weg van de plaats die je vertrouwd is en die voor jou bestemd was. Je bent een balling. Nou, nu is het interessant om even te bladeren naar Psalm 137. Want de ballingen waren in Babel. En daar lees je hoe het daar was, hoe het ze daar verging. Je kent allemaal waarschijnlijk wel dat lied By the Rivers of Babylon, There We Sat Down. Nou, dat wordt vaak heel vrolijk gezongen. En dat is een heel opgewekt lied. Maar dat lied bepaalt ons bij Psalm 137 bij de tijd, de periode dat Israël in ballingschap was. Althans, gedeeltelijk nog in ballingschap was. Nou, dat lied dat klinkt heel vrolijk wat ik zojuist aanhaalde. Maar de situatie is verre weg van vrolijk. Want wat lezen we in Psalm 137, het eerste vers? Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Nou, Sion is een andere naam voor, of is één van de namen van Jeruzalem. Jeruzalem heeft zo'n 70 namen. En Sion is één van die namen. Ze weenden als ze aan Sion dachten. Vers 2. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Nou, dan weet je ook direct waar dat gezegde vandaan komt. De harp aan de wilgen hangen. Vers 3, toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap. Zing voor ons een van de liederen van Sion. Toen zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Ballingschap. Dit is de situatie zoals we zien in Nehemia 1, althans de situatie die Nehemia uiteindelijk te horen krijgt. Ver weg van de stad die God hen had verkoren. Jeruzalem, Jerusalem, stad van de vrede. Maar waar zijn ze? Ze verkeren in Babel. En wat betekent Babel of Babylon? Dat betekent verwarring. De stad van de vrede voor hen bestemd, maar zij verkeren in verwarring. En de mensen daar in Babel die zeggen, zing nog eens een lied over Sion. Maar het volk is moedeloos. Ze huilen, ze hebben verdriet en we lazen hier, ze hebben de harpen aan de wilgen gehangen. Ze hebben de moed opgegeven, ze zitten moedeloos te neer aan de stromen van Babel. En wat is de oorzaak? En dat is belangrijk om te onderstrepen. De oorzaak van ballingschap, van de ballingschap waar we hier over lezen, dat zijn hun eigen zonden, hun eigen ongehoorzaamheid. En weet je wat je daar als eerste uit kan leren? Dat het leven in de zonde, het leven in ongehoorzaamheid, leidt uiteindelijk altijd tot uitzichtloosheid. Tot moedeloosheid. En dit is het venijn van de zonde. Aan de voorkant nodigt de tegenstander uit. Je stapt erin. Maar uiteindelijk blijf je achter met gevoelens van uitzichtloosheid, van moedeloosheid. Je geeft de moed op, je hebt geen hoop, geen verwachting meer. En zonde en ongehoorzaamheid leidt uiteindelijk tot leegheid en tot Babel, Babylon, verwarring. Hoe aangrijpend. De stad door God verkoren, Jeruzalem, stad van de vrede. Maar door eigen ongehoorzaamheid, onverschilligheid, zit je in de verwarring. Moedeloos, te neergeslagen. Nou, dit is het plaatje van Nehemia 1. We laten even terug naar dat hoofdstuk, Nehemia 1. Nu waren er al ballingen teruggekomen uit de ballingschap. En Nehemia, die komt in dit Bijbelboek uiteindelijk met de volgende groep ballingen terug. Dus er was al een deel teruggekeerd uit ballingschap. Maar nu komt de groep met Nehemia terug, althans als je de hoofdstukken verder bestudeert. En zij krijgen de opdracht om de muren en de poorten te gaan herbouwen. Maar met dat Nehemia de situatie hoort waarin de Israëlieten verkeren, is hij nog aan het heidense hof in Babel. Hij is schenker aan het hof van de koning. En het is zo bijzonder als je dit leest, dit hoofdstuk. Hij hoort over de situatie van zijn volksgenoten. Hij hoort over de situatie van Jeruzalem en dat raakt hem. Hij krijgt bezoek van teruggekeerde ballingen uit Juda. En het eerste wat hij vraagt is, maar hoe is het specifiek met de stad van de grote koning? Hoe is het met mijn volksgenoten? Dat is het eerste wat hij vraagt. En daarin zie je al direct de bewogenheid, de betrokkenheid vanuit Nehemia op de stad van zijn God en op het volk van zijn God. Dat is het tweede wat we leren. Een bewogen hart. Hij is betrokken, niet zozeer op de dingen van zijn eigen leven, maar hij is betrokken op de eer en de glorie van God, want die hing samen met de situatie, de staat van Jeruzalem, en met zijn volksgenoten. En dan hoort hij die aangrijpende boodschap in vers 3, nou de teruggekeerde ballingen, ze verkeren in grote ellende en in smaad. En het tweede wat hij hoort, er zijn bressen geslagen in de muren en de poorten zijn verbrand. Nou, bressen in de muren, dat is een beeld van de afzondering die is nagenoeg verdwenen. Er is vermenging gekomen. Die muren zijn een beeld van afzondering en er waren bressen ingeslagen. Met andere woorden, alles en iedereen wat verontreinigd kon in en uit gaan. De afzondering is weg. Dat betekent, er was sprake van ontheiliging. En het tweede, de poorten waren verbrand. Nou, de poorten van Jeruzalem, die hebben alles te maken en zijn een beeld van rechtspraak. En dat betekent dus ook dat het recht struikelde op de straten. De mensen deden wat goed was in hun eigen oog. De afzondering weg en het recht struikelde op de straten. Nu hebben wij vandaag niet zoveel natuurlijk met stadsmuren en stadspoorten. Misschien ben je wel eens in een vestingstadje geweest en heb je die muren en die poorten bewonderd. Maar in die tijd hadden die poorten en die muren een belangrijke betekenis. Laat ik drie dingen ervan noemen. Die muren symboliseerden kracht en vrede. Maar ook de macht en de schoonheid van een stad. Die muren waren dus, gaven dus een stuk uitstraling naar buiten toe. In de tweede plaats boden ze, en dat kan je wel begrijpen, veiligheid en bescherming tegen de invallen van de vijand. Dus het had allereerst te maken met uitstraling, een stuk gezag van de stad, van de muren. En in de tweede plaats met veiligheid en bescherming tegen de vijand. En in de derde plaats, de muren, en dat heb ik min of meer al genoemd, zijn een beeld van afzondering. Ze brachten onderscheid tussen het volk van God en de ongelovige heidenvolken, even heel strikt genomen. En daarom begrijp je dat de bressen in die muren Nehemia raakte in zijn hart. En het belangrijkste waarom Nehemia werd geraakt in zijn hart toen hij hoorde van de toestand van Jeruzalem was, dat hij wist dat de Heere God Jeruzalem had verkoren tot zijn stad. De stad van de grote koning. Je leest dat ook in Psalm 48, het derde vers. Maar we gaan het vandaag niet hebben over Israël en over Jeruzalem. Maar ik geloof dat dit nog steeds de reden is waarom er strijd is op dit moment rondom Jeruzalem en rondom de Tempelberg. Jeruzalem is, was, is en zal zijn de stad van de grote koning. God heeft zijn naam aan die stad verbonden en dat is niet overbodig om dat vandaag te onderstrepen. Maar met dat Jeruzalem in puin lag, werd de eer en de heerlijkheid van God ook aangetast. En dat raakte Nehemia. Ik denk dat raakte, dat, dat hem het meeste heeft geraakt. God had zich en heeft zich verbonden aan Jeruzalem. Daar wil hij en daar zal hij wonen. Nou, nu is het interessant, nadat ik het plaatje geschetst heb, het volk in ballingschap, aan de rivieren, de stromen van Babel in verwarring, moedeloos, uitzichtloos, de harp aan de wilgen. Nu Nehemia die boodschap krijgt en hij vraagt naar de situatie en hij dit hoort, dan is het interessant en belangrijk ook voor ons vandaag, hoe reageert hij nou? En dat is vandaag voor jou en mij van fundamenteel belang. Als ik gezegd heb dat Nehemia een type van de Heer Jezus is en een type van de Nieuwtestamentische gelovige, dan is het interessant hoe hij hierop reageert. Nou, allereerst drukt hem dit als een enorme last op zijn schouders. Want dat zie je in het vervolg, we gaan straks nog nadenken over het gebed. Maar je ziet in hem dat de situatie van zijn volksgenoten en de eer en de heerlijkheid van zijn God in het geding zijn, dat dat hem raakt tot in het diepste van zijn bestaan. In die zin vertoont hij echt de trekken van de Heer Jezus, die ook een bewogen hart heeft. En ook destijds toen hij op aarde had wandelde, had hij dat ook. De eer, de verheerlijking van God, de bewogenheid met mensen, de zonde van de mensheid, dat hield zowel Nehemia bezig, dat hield de Heer Jezus bezig. En als jij iets van de gezindheid van Jezus hebt, dan raken deze dingen ook jouw hart. Dan drukt dat ook als een last op je schouders. Misschien de situatie in je eigen huwelijk of in je eigen gezin. De situatie in je gemeente, of in de wijk waarin je woont, of als we Nederland in het geheel nemen, als je ziet wat er gaande is in deze wereld, als je het op je in laat werken op het moment dat je naar de televisie kijkt en de krant leest en het internet bekijkt, en je legt het allemaal naast het woord van God, en als je iets van de gezindheid van Jezus in je omdraagt, dan raakt dat je. Dan laat dat je niet onbewogen. Dan doet dat iets met je. En dit zie je ook in het leven van Nehemia gebeuren. En dat, terwijl hij zich bevond, en dat vind ik ook heel interessant, aan een heidens hof. Nehemia zelf verkeerde in luxe en comfort. En dat moet je vasthouden. Toen hij deze boodschap hoorde, toen daar een aantal mensen uit Juda naar hem toe kwamen, verkeerde hij zelf in een riante positie. Hij had niets te klagen. Hij was schenker en verantwoordelijk voor het voedsel van de koning. Nou, ga er maar vanuit. Hij had een hoge positie dat het hem aan niets ontbrak. En dat is misschien wel het meest bijzondere aan dit gedeelte. Misschien had Nehemia wel kunnen denken, het zal mijn tijd allemaal wel duren. En ik heb het hier prima. Huisje, boompje, beestje. En het is vervelend voor die mensen daar in Jeruzalem, hoe de stad erbij staat. Maar ach, hadden ze ook maar dit. En ze konden toch weten dat. En toch redeneert hij zo niet. Nee, hij was aan dat heidense hof, hij had een hoge positie en hij voelt zich mede verantwoordelijk voor wat elders plaatsvindt. Voor omstandigheden waar hij direct niet mee te maken heeft. En dat vind ik zo bijzonder. God riep hem vanuit Susa, een van de hoofdsteden van het Persische Rijk. En op grote afstand is hij bewogen met mensen die elders in de problemen zijn. Ik moest denken aan de Heer Jezus. Er staat van hem in Hosea 11 vers 1 dit. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Een heidens land. Dat was, om het zo te zeggen, ver bij de stad Jeruzalem vandaan. God riep zijn zoon vanuit Egypte. En mag ik dit zo zeggen? Nog voor Egypte kwam de Heer Jezus uit de hemelse heerlijkheid. En hij verruilde die hemelse heerlijkheid voor een wereld verloren in zonde en schuld. En Hebreeën 10 vers 7 zegt het, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Hij was in de hoge, in de heerlijkheid bij de Vader. En schrijf voor jezelf Spreuken 8 eens op en lees dat vanmiddag eens rustig na. Daar, dat stukje getuigt over de situatie, hoe het was in de heerlijkheid bij de Vader. Nou, wij zouden zeggen, je zou er nooit uit vertrekken. En toch was de Heer Jezus bewogen. Zodanig dat hij zichzelf aanbood en zegt, Vader, hier ben ik, om uw wil te doen. En die gezindheid zie je exact ook bij Nehemia. Hij had het prima daar, aan het Perzische Rijk. Hij leefde, zoals ik zei, in luxe en comfort, aan geen ding gebrek. Hij had alles wat zijn hart begeerde. Maar luister goed, dat kon zijn hart ten diepste niet bevredigen. En dit is een belangrijke les voor ons. Wij leven vandaag in coronatijd. We hebben te maken met beperkingen, met bepaalde maatregelen. Maar laten we eerlijk zijn. Zolang we niet ziek zijn, dan hebben we het eigenlijk toch nog bijzonder goed, of niet? Dan leven we toch nog in een rijke westerse samenleving, of niet? Dan hebben we toch niets te klagen. Dan gaat het ons toch ook voor de wind. Maar ken jij ondertussen ook iets van het hart van Nehemia? En heb jij iets van de gezindheid van Jezus? Zowel Nehemia als de Heer Jezus verkeerden in goede omstandigheden. Niets te klagen. En toch hadden ze een bewogen hart. Toch ging hun hart uit naar, mag ik het eens zo zeggen, de medemens. Maar vooral naar de verheerlijking van God de Vader. En alle luxe en comfort waarin ze deelden, gaf hun ten diepste niet de bevrediging. Ze wilden dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God en aan de eer van Yahweh, van de Eeuwige. En daarom waren ze bereid om hun luxe en hun comfort op te zeggen. En te zeggen, Heere God, hier ben ik. En dat vind ik zo bijzonder. Ik geloof dat Nehemia en dat de Heer Jezus met eerbied gesproken, dat ze beschikbaar waren voor God de Vader om ingezet en gebruikt te worden. Een heel nieuwe periode brak voor Nehemia aan toen hij vertrok van het Perzische Hof. Een heel nieuwe periode brak voor de Heer Jezus aan toen hij vertrok uit die hemelse heerlijkheid. En toen hij zijn roeping, om het zo te zeggen, ging aanvaarden. En tegelijkertijd geloof ik dat Nehemia ook een type is van de nieuwtestamentische gelovigen, van de gelovigen onder het nieuwe verbond. Een beeld van iemand die beschikbaar is om voor de Heer te worden ingezet, vandaag, in deze tijd. Met een bewogen hart, die niet leeft voor zichzelf. Hebben, halen en houden. Pluk de dag. Geniet het goede. Maar die vooral bewogen is met de eer en de verheerlijking van God. En die een bewogen hart heeft voor zijn medemens. Weet je wat ik zo bijzonder vind aan Nehemia? En ik zou er veel meer kunnen noemen. Ik denk aan een Mozes, aan een Jozef, aan een Jozua, aan een Paulus. Zij maakten verschil in hun generatie. Ze hadden zichzelf restloos over voor de zaak van de schepper van hemel en aarde. Van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wie gaat vandaag verschil maken? Wie is vandaag bereid om te zeggen, Heere God, ik leg alles op het altaar. Want uw naam en uw eer zijn in het geding. En dan gaan mensen verloren. Er zijn mensen vandaag in verwarring. Ze verkeren in Babylon, moedeloos. In uitzichtloze situaties. En ik besef dat ik de wereld niet kan veranderen in mijn eentje. Maar ik kan wel verschil maken in mijn omgeving. Dat is iets van God in jouw hart, in jouw leven, als dat er is. En dat is geweldig mooi. Dat is iets kostbaars om vandaag in je gezin, in je huwelijk, in de buurt, in de wijk waar je woont, in je familie, te midden van je studiegenoten of collega's op het werk, verschil te maken. Maar iemand zegt, ja, maar ik ben met eerbied gesproken Nehemia niet. Laat staan dat ik Jezus ben. Nou, blader even met mij naar Exodus. Naar Exodus hoofdstuk 4. Dat is altijd een gedeelte wat mij enorm aanspreekt. Exodus 4. Want wat lezen we daar? En dat wil ik je ter bemoediging voorlezen. Exodus 4, 10e vers. Exodus 3, Exodus 4 gaat over de roeping van Mozes. En wat lees je dan in Exodus 4, vers 10? Toen zei Mozes tegen de Heere: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden, dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Nou, ik heb in de kantlijn in mijn Bijbel een andere tekst erbij geschreven, dat is Handelingen 7 vers 22. Want daar lees je over diezelfde Mozes, dat Mozes na 40 jaar aan het hof te zijn geweest, een man was machtig in woorden en in werken, in woorden en in daden. En hier zegt hij, ik ben geen man van veel woorden. Dus diezelfde Mozes. Maar wel een op een later tijdstip in zijn leven. Hier was hij ongeveer 80 jaar. En het bijzondere is wat er in vers 11 staat. Kijk, die klacht van Mozes, dat heeft niet het laatste woord. Jouw bezwaar om vandaag verschil te maken, heeft niet het laatste woord. Al kan ik je menselijke wijs gesproken wel volgen. Dat je zegt, ja, wie ben ik? Ik ben een mens van vlees en bloed, in mezelf krachteloos en zwak. Maar moet je kijken wat de Heere God zegt in vers 11. Maar de Heere zei tegen hem. Dat vind ik wel humor van de Heere God. Hij gaat helemaal niet met hem in gesprek en zegt, ach jongen, ja, dat is waar ook, hè? Je bent een man van weinig woorden inderdaad. Nee, God haakt niet aan bij de talenten en de gaven van Mozes. Maar God, mag ik het eens even wat degelijk zeggen, hij neemt redenen uit zichzelf. En dat mag jou bemoedigen. Want wat zegt hij? Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet? De Heere. Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Weet je, met alle belemmeringen en beperkingen die wij in onszelf tegenkomen, oh, daar mogen wij vrijmoedig mee tot de Heere God gaan. Maar onthoud dit. Onze beperkingen, onze belemmeringen, onze zwakheden, die zijn in het licht van wie de Heere God is, ja, verdwijnen die als sneeuw voor de zon. Voor ons zijn dat belemmeringen. Maar weet je, vaak zijn juist onze zwakheden voor God mogelijkheden om zichzelf des te krachtiger te openbaren. Veel mensen denken vandaag, ja, als ik op mijn zwakheid zie, dan kan de Heere God ook niks met mij. Ja, als ik op mijn beperkingen zie, ja, dan ben ik ook ongeschikt voor het koninkrijk. Maar weet je, de eerlijke erkenning van je zwakheden, die eerlijke erkenning is voor God juist de mogelijkheid om zich dieper en rijker aan je te openbaren en door je heen te werken. Dus wat wij als een belemmering zien, is voor God juist de gelegenheid. En ik ben er in mijn leven achter gekomen dat daar waar ik zwakker ben, God des te krachtiger zich openbaart. Omdat ik hem dan minder of niet in de weg loop. Begrijp je wat ik bedoel? En dat is zo'n zegen. Alleen, je moet in die weg jezelf leren en willen verloochenen. En zeggen, Heere God, u bent de Almachtige. U hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En Paulus die schrijft het op zijn beurt in 2 Korinthe 3 vers 5. Onze bekwaamheid is uit God. Dat is het geheim. Van wie? Van allen die op een krachtige, machtige manier gebruikt zijn in het koninkrijk van God. En hoeveel personen komen we in de Bijbel niet tegen die op die manier door God gebruikt zijn? En hoeveel personen komen we in de kerkgeschiedenis niet tegen die op een geweldige wijze door de Heere God gebruikt zijn? Maar het zijn nagenoeg allemaal mannen en vrouwen die gekomen zijn aan het einde van hun eigen krachten, kennen en kunnen. En die gezegd hebben, Heere God, doe u het maar door mij heen. Maar weet je wat al die mannen en vrouwen wel kenmerkten? Wat we in Nehemia 1 tegenkomen. Een bewogen hart. Wat betreft de eer en de verheerlijking van God. En een bewogen hart. Wat betreft het heil, het welzijn van de mensen om ons heen. Dit is wat Jezus kenmerkte. Dit is wat Jezus bewogen heeft. Om dat machtige helsplan uiteindelijk uit te gaan voeren. We gaan terug naar Nehemia 1. Nehemia ervaart een last voor Jeruzalem, de plaats die God verkoren had om te wonen, en voor haar inwoners. Hij is beschikbaar. Maar hij begint deze periode niet door direct aan de slag te gaan, heel praktisch, maar hij begint deze nieuwe periode met gebed. En met voorbeden. En dat is eigenlijk de inhoud, niet alleen van deze eerste boodschap, maar gebed, voorbeden, is de rode draad van Nehemia 1 tot Nehemia 13. Lees alle hoofdstukken maar na. En je ziet heel veel verschillende typen gebeden terugkomen. Heel veel vormen van gebed. Schietgebeden. Gebeden waarin hij echt de afzondering heeft gezocht. Allerlei soorten gebeden. Maar je ziet dat gebed de motor was voor Nehemia. Om eigenlijk een onmenselijk werk te gaan doen. Ik heb veel liefde voor Israël. Maar ik moet ook eerlijk zeggen. En ik ben er al verschillende keren geweest. Het volk Israël, het Joodse volk, is ook een bijzonder eigenwijs volk. En over dat volk wordt hij gesteld. Hij wordt geroepen om daar leiding aan te geven. En daarvoor moet hij het niet hebben van eigen kracht kennen en kunnen. Maar hij heeft een geheim ontdekt. Het geheim van voorbeden. De kracht van gebed. En wat ik zo bijzonder vind is, nadat hij gehoord heeft over de situatie van Jeruzalem en de situatie van de inwoners, is dat het eerste wat hij gaat doen, en dat was voor mij ook een les. Als je een sterk karakter hebt, als je een sterke persoonlijkheid bent, dan heb je vaak veel verwachting van je eigen krachten, kennen en kunnen. En als er dan moeite zijn of problemen zijn, of je staat voor uitdagingen, dan ga je het eerste raden bij jezelf. Maar het wonderlijke en een belangrijke les uit Nehemia is, dat hij als eerste te raden ging bij de God die hem die last op zijn hart had gelegd. En dat is zo wijs, dat is zo verstandig. Ik moet denken aan de tijd dat ik jongerenwerk deed bij het zoeklicht. Ik heb dat 3 jaar gedaan. En de eerste week dat ik daar werkte, kreeg ik allerlei kaarten en bemoedigingen. En daar zat een kaart bij met zo'n bibberig handschrift. Dus ik vermoed dat het een oudere zuster was of een oude zuster die mij een bemoediging stuurde. En zij wilde mij bemoedigen met de volgende tekst. Ik vat het even een beetje samen, maar ik vond het wel heel kenmerkend hoe ze schreef. Ze zei, beste Jacques, wat fantastisch dat je dit jongerenwerk gaat oppakken. Ik kan niet veel meer voor je betekenen. Ik ben zelf oud. Ik ben lichamelijk zwak. Praktisch had ik graag dit en dat voor je willen doen. Nou, er kwam een hele lijst wat ze niet meer kon doen. En ze wilde zo graag. Maar, sloot ze de aanzegkaart af, wat ik nog wel voor je kan doen is bidden. Ik kan nog wel voorbeden voor je, jou en voor je werk gaan doen. Hartelijke groeten. Nou, even heel kort. En ik las die kaart nog een keer en ik dacht, nou, ik geloof dat ze het heel positief bedoelt. en dat ze mij echt wil bemoedigen. Alleen ik vond de volgorde waarin ze de dingen schreef opmerkelijk. Persoonlijk had ik als volgt begonnen. Beste Jacques, wat geweldig dat je dit werk gaat doen. Ik stel me beschikbaar om voorbeden te gaan doen. Ik heb de kracht van voorbeden door de jaren heen ervaren. En ik geloof dat als er meerdere voorbidders zullen komen, zullen zijn, dan zal God dit werk gaan zegenen. Praktisch kan ik niet veel meer voor je betekenen. Ik ben oud, lichamelijk zwak. Zie je de volgorde? Zij begon ook met wat zij nog wel of niet zou kunnen doen. Maar ze had moeten beginnen met, ik wil allereerst een voorbidster zijn. En los van wat ik daarbij nog meer kan doen, ik geloof in de kracht van gebed. En als dat functioneert, als dat in werking is, dan zal God dat gaan gebruiken om grote dingen te gaan doen. En nogmaals, die zuster bedoelde dat goed. Maar ik denk dat de volgorde waarin zij die kaart schreef, heel veel zegt over de manier waarop veel christenen denken over voorbeden doen, voorbidden zijn. Nehemia, die had de juiste voorbeden. En ik geloof dat elk groot werk wat God in deze wereld doet of heeft gedaan, op de knieën is begonnen. In de stilte, in de afzondering, in de eenzaamheid. En jullie kennen allemaal wel die geschiedenis van de opwekking op Wales van Ivan Roberts in 1904, 1905. Dat hij zoveel jaren de bidstonden bezocht. En hij wilde er geen één missen. Omdat hij zei, stel dat opwekking uitbreekt en ik ben tijdens die bidstond niet aanwezig. Hij had zoveel verwachting, zoveel geloof, dat God door de gebeden heen, dat hij de gebeden wilde gaan gebruiken om herleving te schenken. En de herleving is gekomen. En dat zijn prachtige voorbeelden die ons vandaag mogen bemoedigen en mogen stimuleren om vandaag in de bres te staan. Voor de eer van God en voor de verheerlijking van zijn naam. En als jij vandaag een Nehemia wil zijn in jouw omgeving, in jouw stad, dan kunnen wij ons voordeel doen met het gebed wat Nehemia bidt in Nehemia 1. Maar we kunnen ons voordeel doen met alle gebeden die we in het boek Nehemia tegenkomen. Nou, ik wil 5 principes noemen ter afsluiting van deze boodschap die Nehemia praktiseert in hoofdstuk 1. En die zijn zo geweldig leerzaam en geestelijk zo verrijkend. Het eerste principe van het gebed van Nehemia lezen we in Nehemia 1, het 5e vers. Daar zegt hij, och Heere, nadat hij heel de situatie van Jeruzalem op zich in had laten werken en de situatie van zijn volksgenoten. Hij zegt daar in vers 5, och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God. Samenvattend, Nehemia begint zijn gebed door zich te richten op het karakter van God. En dit is voor mij zo leerzaam geworden in mijn gebedsleven. Voor mijn gebedsleven. Nehemia richt zich allereerst op het karakter van God en hij spreekt God aan op dat karakter. God van de hemel, grote en ontzagwekkende God. Hij roept de Heere aan. Jaweh, de ik ben. Dat wil zeggen de onveranderlijke, absoluut betrouwbare God. En hij zegt van die onveranderlijke, absoluut betrouwbare God dat hij groot is en ontzagwekkend. Met andere woorden, u bent de enige die ontzag en respect verdient. En hij zegt daarbij ook nog, u bent de God van de hemel. En ik ben een mens uit de aarde. Van de aarde. U bent van boven, wij zijn van beneden. U bent daardoor van een totaal andere orde. U bent de ongeëvenaarde. Yahweh is van een totaal andere orde. En met die benamingen en met de gerichtheid op het karakter van God, belijdt Nehemia als het ware, Heere God, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. En ik geloof dat dit type gebed allereerst is tot de eer en verheerlijking van God. we geven de Heere God die plaats die hem toekomt. Niet om wat hij geeft, maar krachtens wie hij is. En zo spreken we hem aan in onze gebeden. En ik geloof ook dat dat belangrijk is in onze samenkomsten. Als het gaat om lofprijzing, aanbidding. Of hoe de samenzang in de gemeente ook is georganiseerd. Maar dat het er allereerst om gaat dat wij aan het begin van ons gebed. En aan het begin van onze samenkomsten. God die plaats geven die hem toekomt. En dat is zo belangrijk. Waarom? Omdat je gedachten dan gericht worden op de God die absoluut betrouwbaar is en onvergankelijk. En daardoor begin je niet met je eigen noden, met je eigen zorgen, met je eigen lasten. En dat zijn we allemaal geneigd om te doen. Maar je richt jezelf in je gedachten, in je gevoelsleven, in je emoties, op de onveranderlijke. Op de absoluut betrouwbare God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die zichzelf in Jezus heeft geopenbaard. Dat is het eerste. Nehemia richt zich op het karakter van God. Het tweede wat we lezen, het tweede principe van zijn gebed, lezen we in vers 6 en 7. En daar gaat het vooral over het belijden van de zonde van de Israëlieten, maar dat niet alleen. Hij zegt, ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd, en vers 7 voegt daar aan toe, wij hebben het grondig bij u verdorven. Samenvattend, het tweede principe uit zijn gebed is dit. Nehemia verootmoedigt zich. Nadat hij zich gericht heeft op het karakter van God, verootmoedigt hij zich voor diezelfde God. Hij verheft zich niet. Hij verheft zich niet boven het volk, boven zijn volksgenoten. En hij zegt niet, hadden ze maar. En ze wisten toch dat? Nee, hij kent zichzelf. Nehemia is een man, luister goed, die doet aan zelfreflectie. Die kent zijn eigen hart. Hij is geen vreemde van zijn eigen hart. Hij staat niet boven het volk, maar hij vereenzelvigt zich met zijn volk. Het volk van God. En dat is zo'n belangrijk principe. En ik zou bijna dit zeggen, nee, ik ga het zeggen. Als wij het juiste zicht hebben en de juiste gerichtheid op het karakter van God, dan komt daar als vanzelf verootmoediging. Want wie ben ik? Wie zijn wij in het licht van deze God? Nehemia, hij verootmoedigt zich. 1 Petrus 5 vers 5 zegt, God wederstaat de hoogmoedige, maar nederige geeft hij genade. Dat is het tweede principe. Het derde principe uit het gebed van Nehemia, dat lezen we in vers 8 en 9. En dat is zo mooi. Vanuit die verootmoediging, daar blijft hij dus niet in hangen. Nee, hij zet stap, hij gaat verder. En dat is het derde principe. Nehemia pleit op het woord van God. En dat vind ik zo mooi in vers 8 en vers 9. Daar zegt hij, heel indrukwekkend, denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. En dat woord had twee kanten. Als u ontrouw bent, zal ik u onder de volken verspreiden. Maar als u zich bekeert en mijn geboden in acht neemt, dan zal ik uw verdrevenen bijeenbrengen. Al waren ze verdreven tot aan het einde van de hemel. Een dreiging en een belofte. En Nehemia zegt, Heere God, ik herinner u aan uw eigen woord. En hier gaat het dan heel specifiek over Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 4. Het zijn de woorden die de Heere God tegen Mozes had gesproken. En daar, dat haalt hij aan. En luister goed, wat Nehemia hier doet is niet brutaal. Het is ook niet vrijpostig, maar ik geloof dat ik wel mag zeggen, hij doet vrijmoedig een beroep op datgene wat God zelf heeft gesproken. Niet vrijpostig, niet brutaal, maar vrijmoedig. Met andere woorden, beloofd is beloofd. Zoals een kind zijn vader herinnert aan wat die vader heeft beloofd. En soms gaat dat tot vervelend toe. Achter elkaar die herhaling. Papa, u heeft beloofd dat u dat en dat zou gaan doen. Of dat u mij dat en dat zou geven. Wanneer gaat het gebeuren? Nou, dan kan je dat kind niet verwijten, want je hebt het zelf beloofd. En dat kind dat vraagt om vervulling van je belofte. Om nakoming van datgene wat je hebt toegezegd. En dit is wat Nehemia eenvoudig doet. En ik geloof ook dat als de Hebreeënschrijver spreekt over het vrijmoedig naderen tot God, dat hij bedoelt dat wij niets achter hoeven houden. Dat wij vrij zijn, want dat betekent het woord vrijmoedigheid, om ons gemoed met God te delen. Dat wat er in ons hart is. Vrijmoedig. Dat is dus niet vrijpostig of brutaal. Ik geloof dat hierin God verheerlijk wordt. Numeri 23 vers 19 zegt, God is niet een man dat hij liegen zou. Letterlijk staat daar, zou God iets spreken en het dan niet doen? Hij is geen man dat hij liegen zou. En dit wist Nehemia. Dat is bijzonder, hè? Het eerste punt was de gerichtheid op het karakter van God. En hier zie je dat nadat hij dat karakter heeft aangesproken, zich op dat karakter heeft gericht, hij zich heeft verootmoedigd, hij vervolgens ook een beroep doet op hetgeen door God gesproken is. En dat vind ik zo bijzonder. Je vinger erbij leggen. Maarten Luther die heeft gezegd, je moet zo hard op de noot slaan, totdat de vrucht eruit komt. En daarmee bedoelde hij, wees zo werkzaam met de belofte van God in je leven, dat de inhoud, de vervulling van de belofte, je deel gaat worden. Ben je zo werkzaam met het woord van God? En weet je wat hij gesproken heeft? Ken je het woord van God? Ben je werkzaam met die belofte? Nehemia die doet dat. Het vierde wat dit gebed kenmerkt is, dat lezen we in vers 10, daar staat, zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Vind ik ook een geweldig gebedsprincipe. Nehemia herinnert God niet alleen aan zijn woorden, maar ook aan zijn daden. Vind ik zo mooi. En waarom doet hij dat? Nehemia is er diep van overtuigd. Hij spreekt hier over Heere, over Yahweh, over de Ik Ben, over de onveranderlijke. Nehemia weet heel goed dat wat God in het verleden gedaan heeft, dat wil hij in het heden opnieuw doen. Voor hem is niets te wonderlijk. Hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En de geschiedenis van Israël, his story met zijn volk, getuigt van wonderlijke daden, van wonderlijke werken. En hij zegt tegen de Heere God, zoals u in het verleden was, zo bent u nog. En dan denken we natuurlijk aan de uittocht uit Egypte, aan de doortocht door de woestijn en aan de intocht in Kanaan. Waren dat de grote werken van God of niet? Psalm 78 zegt het zo mooi. Dat die daden van God moeten doorverteld worden van generatie op generatie met als doel, opdat de volgende generatie hun hoop op God zou stellen. We moeten groot spreken over de Heere. Dat is ook belangrijk. Als je de Heere God hebt leren kennen door het geloof in de Heer Jezus Christus, dan kan ook jij getuigen van de grote daden van God in je leven. En is het dan onmogelijk dat een ander tot geloof komt, tot bekering komt? Nee, je weet wie God is vanuit zijn karakter en vanuit zijn daden, vanuit zijn woorden. En daarom heb je hoop en verwachting, ook vandaag. En dat vind ik zo bijzonder dat Nehemia God daaraan herinnert. Hij is de onveranderlijke en de absoluut betrouwbare. Hebreeën 13 vers 8 zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Ik vind het een heerlijk gebed van Nehemia. En dit zijn gewoon hele praktische tools die ik je aanreik, die je gewoon kan gaan praktiseren. Dit hoef je niet een of andere theologische opleiding voor te hebben. Het is voor de eenvoudige. Maar dit zijn zulke mooie handreikingen. Waarvan ik geloof dat ze kracht verlenen aan je gebed. Dat je tot een krachtiger gebedsleven kan komen als je deze dingen gewoon gaat doen. Gewoon eenvoudig gaat doen. Gaat hanteren. Gaat praktiseren. Het laatste. Het vijfde principe uit zijn gebed. In Nehemia 1 dan. Dat lezen we in vers 11. En wat staat daar? Och Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar. En op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen, doe uw dienaar vandaag toch slagen. En geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Mijn vijfde punt, het vijfde gebedsprincipe, dat heb ik genoemd. Nehemia bidt heel concreet en verlangt naar verhoring. Wat ik vaak merk, en ik heb dat zelf ook moeten leren, dat veel gebeden heel globaal zijn. Maar de Heere God wil dat wij concreet bidden. Dat zie je trouwens ook terug in het gebed wat de Heere Jezus leerde aan zijn discipelen. Dat zijn ook hele praktische, concrete punten. Niet vaag, niet globaal. En daarom is dat een belangrijk principe. Concreet bidden. En naar de mate dat je concreter bidt, kan je ook veel concreter de verhoring ontvangen en opmerken. Met een globaal gebed blijf je misschien in het duister tasten. Wordt mijn gebed nou verhoord of niet? Maar hoe concreter je bidt, hoe concreter je ook kan uitzien naar de verhoring. En Nehemia bidt in dit geval tot God dat de koning hem barmhartig en welgezind zal zijn. En dat hij naar Jeruzalem mag. Maar met dat Nehemia concreet bidt, stelt hij ook zijn hoge positie ter beschikking. Want op het moment dat jij globaal bidt, ja, dan is het voor die koning natuurlijk ook zoeken en tasten. Wat wil die nou precies? Nou, Nehemia, en dat lees je verder in dit boek, dient heel concreet zijn verzoek in. En daaruit blijkt dat hij echt zijn baan op wil zeggen, zijn luxe en comfort achter zich wil laten, en het plan is om concreet te vertrekken van dat heidenshof vandaan naar de stad die God verkoren had. Heel concreet. En daarmee stelde hij zich heel kwetsbaar op. En zou het zo kunnen zijn dat zijn concrete verzoek grote gevolgen zou hebben voor zijn eigen positie. Hij heeft zijn positie ervoor over. En ik kan dat nu niet behandelen vanmorgen, maar als je dan ziet in Nehemia 2 hoe die koning gewillig wordt gemaakt om hem te geven wat hij vraagt. Ja, sterker nog, hij ontvangt nog meer dan hij had gevraagd. En dit zegt ook iets over het karakter van God. God is geen karige God. De Heer Jezus, hij is gekomen om ons leven te geven en overvloed. Maar de vraag is, zijn wij in ons gebedsleven concreet, vrijmoedig en delen wij met de Heere God dat wat in ons hart is? Hij kent ons al, door en door, maar hij wil het uit je eigen mond horen. Ik ga afsluiten. Ik heb gezegd dat Nehemia een type is, een beeld is van een nieuwtestamentische gelovige. Iemand die beschikbaar is om door de Heer te worden ingezet. Toen, in zijn tijd. En de situatie was absoluut niet makkelijk. De muren, daar waren bressen ingeslagen. De poorten waren verbrand. Er was vermenging met de heidenvolken. Komen we in het tweede deel nog op terug. Maar de eer en de heerlijkheid van God, die waren in het geding. En de gezindheid van Nehemia zie je terug in de gezindheid van de Heer Jezus. En als het goed is, heb je vanmorgen iets geproefd in je eigen hart. En als het niet zo is, dan kan je op dit moment nog je knieën buigen en zeggen, Heere God, ben ik iets kwijtgeraakt van bewogenheid. Wat betreft de verheerlijking van uw naam en de eer van u. Ben ik misschien gewend geraakt aan zondige patronen in mijn eigen leven en in mijn omgeving? En ben ik iets kwijtgeraakt van de bewogenheid met mijn medemens? Nou, wat let je? Om je vandaag opnieuw aan de Heer toe te wijden. En te zeggen vanuit Nehemia 1, dit raakt mijn hart. Ik wil dat vuur terug wat ik ooit had. Die passie, die bewogenheid die ik in Nehemia zie, die ik in de Heer Jezus zie. En ik geloof dat Hij mij vandaag roept om verschil te maken. In mijn omgeving, in mijn gezin, in mijn huwelijk, buurt, familie, noem maar op. In mijn gemeente. En dat ik geroepen ben om vandaag bolwerken te slechten. Hoe? De Bijbel zegt, door gebed. God zoekt vandaag nieuwe voorbidders. Nieuwe, mag ik het zo zeggen, Nehemia's. Ik las tijdens de voorbereiding, Nehemia had een grote smart. Hij had een grote God, maar hij vertrouwde ook op grote kracht. En God heeft deze man op een machtige manier gebruikt. En als je dit boek leest, waar hij allemaal doorheen is gegaan, strijd van binnenuit en van buitenaf, door pijn en moeite heen, heeft hij toch de overwinning behaald. En kwam het moment dat muren en poorten waren hersteld.
En dat de heerlijkheid van God weer zichtbaar werd in Jeruzalem. En als ik dit lees, dan raakt dat mij. En dan zeg ik, Heere God, hier ben ik. Laat mij zijn. Een instrument in uw handen vandaag. Misschien in die kleine omgeving waarin ik mij bevind. Je hoeft niet ver weg te vliegen naar Zuid-Amerika. Maar begin klein. En denk groot van God. En je zal zien dat daar waar jij je beschikbaar stelt, God vandaag door jou heen, misschien heb je kleine gedachten over jezelf, maar dat hij door jou heen, in die kleine verbanden, die kleine relaties, verhoudingen waarin je staat, dat je daar een verschil mag gaan maken. En dat hij dat wil laten groeien. Zodat jij vandaag een Nehemia bent in deze laatste dagen. Zullen we een moment stil worden voor de Heer. En dat je je uitspreekt naar hem, naar wat je vanmorgen gehoord hebt. En zegt, Heere God, datgene wat ik kwijtgeraakt ben, als dat het geval is, je bewogenheid, dat je je opnieuw openstelt en zegt, Heer, vervul me met die gezindheid van Jezus opnieuw. Opdat ik met een bewogen hart in deze wereld mag staan. En als je hart vervuld is met die bewogenheid, dat je je misschien opnieuw aanbiedt aan hem. En dat je zegt, Heere, zend mij waar ik heen ga. Ik kijk nu naar de tekst uit Johannes. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En dat je je op dit moment aanbiedt. En zeg, Heere God, hier ben ik. Hineni, zend mij.